Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Pensioen driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen Driedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken.
De term rioolratten, dat is natuurlijk echt kwaadaardig.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
De ijsberen worden niet gered als je met je hoofd aan een schilderij gaat vastplakken.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Wat wij meteen maar even moeten zeggen aan het begin van deze podcast. Je stipte het nog aan, kort voordat de tune klonk. Het is een andere podcast dan anders. Wij gaan iets nieuws doen. Dat was een recept voor ellende, hè?
Ja, nee, het is reces natuurlijk deze week. Ja. En we hadden bedacht, kunnen een week overslaan. Dat zoals wel gebeurt in recessen en vakanties en zo. Maar voor de continuïteit.
Is en we zaten er dus lekker in ook.
We zaten er lekker in en we dachten een nieuw format, namelijk de vragen.
De vragen van de week, ja, inderdaad. En er zijn veel vragen binnengekomen, veel inhoudelijke vragen.
Ja.
Zo zijn we ontzettend blij mee. Echt leuk ook om dat zo spitten ja. Met en onze redactie.
Met onze gedachten. Maar echt overal vandaan. Hè? Ook gewoon uit helemaal andere delen van de wereld. En zoveel mensen die luisteren. Ja, echt heel leuk.
Ja, was echt ontzettend leuk om te lezen. Dus we proberen zoveel mogelijk van de vragen mee te nemen. Het kan onverhoopt gebeuren dat we natuurlijk niet alles benoemen. Mm-hmm. Want de tijd is enigszins beperkt. Ja. Er was zelfs een luisteraar die zei van ja, kan het allemaal nog iets bondiger?
Ja, dat vond ik een interessante. Want ik dacht ook, volgens mij is het niet verplicht om te luisteren. Dus je kan ook op een gegeven moment, als je denkt, ik ben er klaar mee. Maar dan willen mensen toch het einde horen. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren.
En dan kunnen we nu een grapje maken over dat rondje hardlopen. Maar er komt ook wat feedback over het gevoel van humor. Voor humor
ja,
van
ons. Dat is bij sommige andere mensen weer wel overigens. Dus zie je ons dilemma elke week maar weer. Hoe kunnen we iedereen naar de zin maken?
Nou, vooropgesteld, wij zijn geen cabaretiers.
Nee.
Dat pogen we ook niet te zijn.
Jij hebt wel ooit ambitie gehad, toch?
Is dat zo?
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk zo dat je elkaar goed kent, dat je veel met elkaar meemaakt. En af en toe heb je juist ook een beetje onderling
zo is het.
Ook die chemie. En ja, veel luisteraars vinden dat fijn om af en toe een beetje luchtigheid erin te hebben. Anderen die vinden dat weer minder prettig. Maar goed, ook daarin proberen wij de balans te houden. We gaan ook nog wat actualiteit bespreken. Maar laten we meteen van start gaan even met een vraag van Klaas Spaans. Hoe groot is de redactie?
Ja.
En is er afstemming met andere podcasts? Zoals bijvoorbeeld De Stemming, hè?
Ja, dat vond ik wel interessant, hè? Want dat hebben we natuurlijk een paar keer gezegd dat de redactie een fout heeft gemaakt. Maar ja, wij zijn natuurlijk niet de publieke omroep. Hè? We hebben niet nog een hele etage met mensen die allemaal dingen voor ons. Ik heb ooit eens wel, toen ik net in Den Haag begon, toen werkte ik nog voor de radio, werkte ik voor BNR. En toen zag ik een nog steeds actieve NOS-verslaggever met een papiertje met allemaal vragen erop, die allemaal aan het oplezen was tegen een minister. En dan elke keer naar het papiertje keek om de vraag te stellen, wat ik wel grappig vond. Toen dat ik dacht van god, de grote NOS. En dan zou je toch denken dat die mensen dat allemaal. Hè, dat was ik nog een kleine Wouter toen, een jaartje of 25 of zo.
Ja, er zijn natuurlijk ook NOS-verslaggevers die het allemaal natuurlijk keurig als paraat kennis hebben.
En dit was 16 jaar geleden of zo.
Ja.
Maar we hebben dus niet een redactie. Wij zijn eigenlijk
de redactie.
En natuurlijk met Marieke en met Hein, onze technische collega's die ons helpen.
Ja.
Maar eigenlijk maken we eigenlijk alles zelf. Dus op het moment dat we iets niet weten of iets niet goed hebben gedaan, dan zeggen gewoon dat het de fout is van de redactie.
Ja, en dat is dus een fout van onszelf. Maar het is misschien wel aardig voor de achtergrond. Om dat nog iets uit te diepen. Eigenlijk, nou ja, goed, jij bent dan echt natuurlijk de politiek duider van de Telegraaf commentator. Dus jij houdt automatisch alles in de gaten. Je hebt natuurlijk je column die je schrijft. Je ademt politiek. Ik ben er natuurlijk op dinsdag in Den Haag. Ja, en ik volg ook zoveel mogelijk alles wat ik kan volgen.
Zeker,
door bijvoorbeeld 's avonds, 's ochtends, overdag alles goed in de gaten te houden. En dat leidt dan uiteindelijk tot deze podcast op vrijdag. Waarin we de week ook mooi kunnen samenvatten.
Ja.
Dus dat is een beetje hoe dat gaat. En daar hebben we ontzettend veel plezier in. Zeker als we merken dat de luisteraars daar ook enthousiast over zijn. Dus dat is een beetje hoe we dat allemaal voorbereiden. Ja, Glennis Grace moet ze het maar even niet over hebben. Want er was een luisteraar die zei dat ze heimwee had naar Jaap van Meekeren. Toch een presentator van vroeger. Maar wel nog even één punt als we het toch over Glennis Grace hebben. Want dat gebeurde natuurlijk aan de talkshow tafel. En nu waren er, was er een klimaatactivist die zich vastlijmde, ja. Wouter. Ja. Aan de talkshowtafel, waarop de vragen binnenkwam hoe jij erop gereageerd zou hebben.
Dat heb ik mezelf namelijk wel afgevraagd. Want natuurlijk de week daarvoor met Glenda te maken gehad. En toen zat ik toevallig op die plek. En ik heb nog wel even vorig weekend nog even teruggekeken. Want ik kijk eigenlijk mezelf nooit terug. Maar nu dacht ik, nou, iedereen heeft het er zo over dat ik gekke bek aan het trekken was. Ja. Dat ik ook van, oh ja, de eerste 10 minuten trek je nog. En dan op een gegeven moment dan gaat de frustratie zegevieren. Ja, ik vond die klimaatactie aan tafel eigenlijk echt heel erg verkeerd. Ik sta ook echt te kijken van het feit dat er her en der, eigenlijk vrij breed veel applaus klinkt. Ik had het toevallig de week daarvoor meegemaakt toen Jinek nog niet ziek was. En met Mickey Adriaanses, de minister van Economische Zaken, bij Jinek zat. Dat was op een vrijdag. En zij ging toen over het steunpakket voor het MKB praten, maar toen lieten ze al de beelden zien van die van dat blik soep wat tegen die de zonnebloemen werd gesmeten.
Ja, en, was toen in Londen.
Toen zei ik zoiets van, nou ja, weet je, je moet die mensen gewoon echt, je wil ze vastpakken door elkaar schudden en zeggen, waar ben je eigenlijk mee bezig? Heb je wel enigszins door wat je aan het doen bent? Het idee van, oh, de glasplaat beschermt ons wel en daarmee denk van, nou, stel er zit een scheurtje in die glasplaat of het sluit niet goed af, dan ben je gewoon een meesterwerk aan het vernietigen, gewoon cultureel erfgoed aan het kapotmaken. Ja. Dus echt totale waanzin. En gisteren gebeurde het in het Mauritshuis met het meisje met de parel. En dan het treurige, slecht Engelse vertelsel er dan bij. Ik stond er echt van te kijken dat Adriaanse ook zei van, ja, oh ja, nee, maar ik ben toch wel heel erg onder indruk van de vastberadenheid of van de, van de overtuigingskracht. Of dat ik echt dacht van, nou, je bent nog notabene een VVD-minister. Weet je, als de VVD-ministersploeg dit al half goedkeuren, hè, want het was van, ja, het moet eigenlijk niet, maar ik ben wel onder de indruk van de vastberadenheid. Ja, dan is natuurlijk het einde zoek. Want dan kan iedereen die zichzelf heeft aangepraat dat hij het belangrijkste op de wereld aan het doen is. Blikken soep, mensen, televisieshows, alles maar op zijn kop zetten. Omdat jij voor jezelf hebt uitgemaakt dat jij eigenlijk iets belangrijker bent dan de rest van de samenleving.
Als jij je in de aandacht wil komen, is blijkbaar het in de buurt komen van eeuwenoude kunst wel een effectief middel.
Nou ja, nu is het kunst, maar het kan ook weer iets anders worden. Ik las ook dat ze kennelijk volgend weekend, dus niet dit komende weekend, maar het weekend op Schiphol iets van plan zijn. Je zal maar net die dag naar je zieke moeder moeten vliegen of zo. Of naar een huwelijksreis. Weet je, het is elke keer het opzij zetten van andermans leven en belangen voor je eigen belang, wat je ophangt aan een soort wij redden de wereld idee, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want de ijsberen worden niet gered als je met je hoofd aan een schilderij gaat vastplakken.
Maar misschien wat meer awareness
ook niet echt
dan
gaat plakken, hè? Want dat is ook zo'n tuttigheid.
Dat vroeg ik me nog af bij die. Die activist die dus zich aan de tafel bij Bo had vastgeplakt, die zat overigens later bij Galit en Sophie.
Oh, hij zat overal.
Dus ik had nog een tweet onder de knop van, goh, wie nodigen ze morgen uit? Ik heb hem maar even niet gestuurd, want ik had wel genoeg ellende over me heen gekregen de laatste tijd. Maar dat is toch wel. Ja, nou ja, dat was weer vanuit de forumhoek, maar daar komen we zo wel over te spreken nog. Maar ja, het is wel fascinerend, hè, hoe je daarmee om moet gaan. Wat je vaak ook wel hoort is van, ja, maar bij de boeren zus en bij de klimaatactivisten zus.
Ik vind, weet je, demonstreren, het staat in de grondwet dat het mag. Dus hartstikke goed. Maar zodra het andermans leven gaat raken, beperken of kwaad doen. Dan vind ik dat dus geen goed plan. En ik vind dat je met je poten van de kunst af moet blijven. Want dat is van ons allemaal. En dat is ook, het klinkt heel erg weeg, maar het is weerloos. Maar dat is het ook weer. Want het is een schilderij wat in een museum hangt. En waar we vaak als gemeenschap ook een heleboel geld aan uitgeven. Omdat aan te trekken, te onderhouden, te conserveren. Maar goed, jouw vraag was, wat had je... Ik weet niet, ik vond het best wel beangstigend als je zag hoe dat ging. Want je weet niet wat iemand van plan is. Hij had ook wel blikken soep over iedereen heen kunnen gooien. Ja. En je bent, als je in zo'n show te gast bent, ben je ook best wel geconcentreerd. Zeker als je nog op moet. Dus je bent voor jezelf aan het nadenken, wat wil ik gaan vertellen? En wat kan ik wel zeggen en wat moet ik vooral niet zeggen? En moet ik wel... En bij voorkeur niet reageren op wat er nog meer allemaal aan zo'n tafel gebeurt. Want je krijgt het meeste commentaar op dingen die niks te maken hebben met datgene wat je vertelt. Maar met datgene wat je, hoe je kijkt of hoe je reageert op een ander verhaal. Ik heb ooit eens, was nog bij Pauw iets geroepen over een gezin dat zijn kinderen niet naar school liet gaan, maar de hele wereld rondvloog. En lekker de hele dag in het zwembad lag en zogenaamd ook nog wat aan thuisonderwijs deed. Mm. En toen heb ik gezegd van, god, dat is best wel raar. En die kinderen die hebben daar ook eigenlijk helemaal niks over te zeggen, maar die missen wel nu een ontwikkeling op school, vriendjes maken en dat soort dingen. Yeah. Nou, yeah. Reacties daarop, yeah. Van hoe jaloers ik wel niet was, dat ik dat zelf niet had kunnen doen. Dat je echt denkt van, nou ja. Dus ik vond het heel raar. Ik vond het vooral heel erg raar dat mensen het ook de man vervolgens overal uitnodigen. Alsof hij iets heeft bereikt, wat hij eigenlijk hij heeft in ieder geval aandacht bereikt. Ja. Dus mensen hebben het eigenlijk ook beloond. En ik denk dat er maar één ding is waar hij echt serieus trots op kan zijn. En dat is op die verkiezingsposter van de Piratenpartij van een aantal jaar geleden. Ja. Maar dan gaan we verder. Dat is de huiskamer.
Help me even. Ik heb dat niet paraat.
Dat doe je maar na de uitzending. Okay, daar is het ook beter geschikt voor.
Ga ik ook nog even opzoeken dan in elk geval. Het nieuws wat deze week natuurlijk ook toch zeker aan het begin van de week heel dominant was. Was rioolratten ontmaskerd. Gideon van Meijeren die ging naar Merel Ek om verhaal te halen. Nou ja, dan ging het over het feit liquideren. Heeft het nou een andere betekenis in de vandalen, net als reptielen? Nou, die inleidende beschietingen, die kennen we allemaal wel. Maar het feit dat Gideon van Meijeren op die manier verhaal ging halen. Hij heeft zelf ook een filmpje inderdaad later nog gestuurd, hè?
Ja, nou ja, twee dingen erover. Even beginnen met de term rioolratten. Dat is natuurlijk echt kwaadaardig. En dat is zogenaamd toch grappig bedoeld om de achterbaan aan te spreken, maar het gevolg van het framen van journalisten als ongedierte heeft automatisch en onmiddellijk een weerslag op hoe mensen die tot die beroepsgroep behoren, en zeker ook Merel in dit geval, worden behandeld en op sociale media, maar ook in het persoonlijke leven kunnen worden lastiggevallen. Dat gaat ook tot aan bedreigingen aan toe, hè, vergis je niet. Dus het zet eigenlijk, ja, het is gewelddrijvend eigenlijk. Om je op die manier uit te laten. En daarom vond ik het verwerpelijk. Omdat hij dat ook donders goed weet. En hij heeft zoiets van, ja, maar ik word zelf ook wel van alles uitgemaakt. Hij was in een filmpje wat hij als een soort terugblik nog gemeend gisteren online zette. Aan het jammeren dat hij voor Marmot werd uitgescholden in de Tweede Kamer. Dus ja, als je voor Marmot door een mede-Kamerlid wordt uitgescholden, dan mag je dus kennelijk journalisten voor rioolratten uitschelden. Mm. En de gevolgen die dat hebben daar, ja, die reflectie mis je, vind ik, bij de Forumkamerleden. Ook bij Gideon van Meijeren, is dat het vervolgens gevolgen heeft die veel verder gaan dan het noemen van een term. Maar je hebt ook die Gundogan, die dat hele trollenleger over zich heen kreeg, omdat zij zich verzet tegen datgene wat Forum in de Tweede Kamer laat horen. En die krijgt ook de meest verschrikkelijke dingen naar haar hoofd. En dan kan je heel luchthartig over doen en zeggen, ach, we zijn allemaal niet van suiker. En dat zijn ook journalisten niet. Maar dit heeft onmiddellijk gevolgen ook voor het leven en vaak ook veiligheid van mensen. En daarom vond ik het heel ondoordacht om het op die manier en verwerpelijk om het op die manier aan te pakken. Maar vervolgens de casus die aan de orde stelt, ja. Zij heeft hem met iets geconfronteerd wat hij niet, wat anders zat dan dat zij beweerde. En nou ja, dat gebeurt. Hè? Ieder mens maakt fouten. Het is wel handig als je dat vervolgens ook toegeeft. En ze verwees dan zelf dat Wilfred Gené, ja, die uitzending, dat dan had soort gerectificeerd. Maar dat fragment was van, oh ja, het klopt niet helemaal. En dan vervolgens door naar het volgende onderwerp. Dus dat was ook niet, dus dat je daar ook als Kamerlid, als je eerst het idee hebt dat je helemaal wordt afgezeken in een programma met lekkere vragenvuur, scherpe vragen. en voor lul wordt gezet. En de volgende dag ga je dan verhaal halen. De vraag is, moet je dat met camera doen? Als je echt naar aan het hart ligt, had je dat ook gewoon één op één kunnen doen. En kunnen zeggen, goh, ik verwacht wel van SBS iets van een rectificatie. Of een nadrukkelijker afstand nemen hiervan. Want dat is op zich de journalistieke weg. Dat je gewoon ook met elkaar wel gaat spreken. En dat zij tonen zich daar ook voor open. Maar hij zet er dan gelijk weer een camera bij. Ja. Hij laat dat geluid doorlopen naar allemaal trucjes waarvan ik me afvraag van ja, dat doe je nu één keer. Maar je maakt jezelf tot paria. Want geen journalist vertrouwt je meer natuurlijk. Dus die zal wel op zijn hoede zijn om nog iets te doen met Forum. Zou mij niet verbazen. En daarmee snijdt die partij zich ook in de vingers, denk ik. Omdat wij ook merken uit onze eigen ervaringen dat ze heel erg om aandacht verlegen zitten. Ja. En ook niet zelden ook rond jouw camera staan te dartelen. Ja. Vooral dan Baudet van wil je me alsjeblieft iets vragen? Zodat ik ook op de site van de Telegraaf terechtkom. Dus je ziet dat er, en dat zag je een paar jaar geleden ook heel duidelijk bij Wilders, die ook heel scherp aan de wind zeilt en ook af en toe de grens overgaat als het gaat om het kwalificeren van journalisten.
Tuigen van de richel.
Met enkele uitzonderingen daar gelaten, wat dan zeg maar de disclaimer moet zijn. Maar tegelijkertijd ook niet zonder die media kan. Dat schreef hij ook in fractievergaderingen toe. Hè, dat die kranten, televisiezenders, radio, websites. Hij kan ze allemaal haten en hij kan er hele erg dingen over twitteren en zeggen. Maar hij heeft ze ook wel donders goed nodig. De ene week is de hoofdredacteur van Trouw nog de klos vanwege allerlei dingen die die man over Wilders en het verbieden van partijen en dat soort dingen. Ik meen dat het verbieden van partijen was, maar hou me te goede. In ieder geval stevige kritiek op de populistische partijen. En de week daarna zie je Wilders weer een artikel uit Trouw twitteren.
Ja.
Zo van, kijk eens dat ik gelijk heb. Omdat de Trouw iets heeft opgeschreven wat hem wel bevalt. Ja. En bij de NRC zie je hetzelfde gebeuren. Die krant haat hij ook. Tegelijkertijd zie je, dat is dan wel grappig, dan knipt hij net de balk aan de bovenkant van de pagina weg. Dus dat je niet ziet dat het NRC is. Maar wij weten dan dat het de NRC is wat hij dan twittert. Dus zo gaat hij daar weer mee om. Dus het is ook die haat-liefde verhouding. Die geldt natuurlijk ook wel voor Forum. Die redden het uiteindelijk ook niet alleen maar op de eigen platforms. Die zoeken toch ook de aandacht van de door hun zo vervoeide mainstream media. Dus, maar ja, niemand vertrouwt hem nu meer. Of het veel uithaalt om nog eens naar de regels te kijken. Hè? Wat de Kamervoorzitter dan weer heeft gezegd. Ja, daar geloof ik eigenlijk niet zoveel in. Want dat haalt meestal toch niet zoveel uit. En bovendien, je kan wel regels opstellen. Maar Forum houdt zich er toch niet aan. Dus,
ja. Nou, er zijn nog wel een aantal interessante aspecten. Wat SBS6 natuurlijk wilde benoemen is van ja, god, er wordt commotie gecreëerd, ophef door Forum, door met reptielen uitspraken te komen, et cetera. En als je dan uiteindelijk de confrontatie aan gaat, zeggen ze van ah, maar het is allemaal niet zo bedoeld. Je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen.
Ja.
Dat is eigenlijk wat Merel wilde zeggen. Maar dat liquideren moet je ook niet zo letterlijk nemen, maar daar maakt ze een vergissing van. Want er stond eigenlijk niet als het op mensen gericht een andere betekenis in het woordenboek.
Iedereen kan fouten maken.
Ja,
hè?
Ja,
en,
ja.
En ook zelfs journalisten. En onze beroepsgroep staat niet vooraan in het toegeven daarvan. Maar goed, dit was een manier om haar gewoon te beschadigen. Dat deed hij in dat filmpje trouwens nog steeds, wat hij vervolgens heeft gepubliceerd. Dat hij ook weer helemaal losging op haar. Dat ik denk, ja.
Ja, maar dat is het andere punt wat ik wilde aanstippen. Dat je noemde het ondoordacht. Maar is het niet juist eigenlijk heel doordacht? Door, want het is een YouTube-video. Hè? Gideon van Meijeren loopt dan door dat Tweede Kamergebouw heen. Zegt, nou, het stinkt hier toch allemaal een beetje naar rat. Dus ze lijkt zich terdege bewust van hetgeen ze aanrichten.
Zeker, het is natuurlijk vooropgezet. Alleen je moet altijd ook denken van, ja, waar wil je uiteindelijk uitkomen? Hè? Dat geldt in de politiek, maar ook in de journalistiek. Maar zeker ook in de politiek. Je kan een actie beginnen die op het eerste gezicht een grote schokgolf teweeg brengt. En wij kunnen morgen ook een verhaal in de krant zetten waar iedereen het over heeft. En dan vervolgens de afvraag, ja, maar waar wil je dan precies uitkomen? Want dan heb je iets opgeschreven wat dan heel heftig is. Maar ja, wat is dan volgende?
Forum wil uitkomen bij
het volgende verhaal.
Forum wil uitkomen bij zoveel mogelijk aandacht. Misschien de democratie die onder druk komt te staan.
Daar ga je al.
Verkiezingen, noem
zoveel
het maar.
Mogelijk aandacht. Maar wie gaat die aandacht nog geven?
Ja. Ja, ja, nee,
behalve Ongehoord Nederland. Dus dat is, daarom is de vraag van ja, is dit Zal het uiteindelijk het ultieme doel dienen, is de eerste vraag. En de tweede is ook eentje van, vind ik, gewoon over fatsoen. En daarom had ik er moeite mee. Het kwalificeren, de kwalificatie rioolratten, is eentje van ongedierte dat uitgegroeid moet worden. En dat hij niet zelf zal doen, maar zijn volgers en zijn hele wappieleger. Nou ja, sommige mensen dat letterlijker nemen dan je lief is. Ja. En dat weten we gewoon ook uit eigen ervaringen van de afgelopen jaren. Dat daar zitten gewoon mensen die niet meer nadenken. En die denken van, oh, de leider of het Kamerlid of de partij zegt dit. Die hebben gelijk, daar hoeven we verder niet meer over na te denken. En we kunnen daar zonder enige terughoudendheid vervolgens actie op ondernemen.
En wat je wel zag is dat Rutte, Kaag, Segers, Bergkamp, Laurens Dassen, noem het maar. Iedereen stond paraat om, om erop te reageren. Wat doe je?
Ja, te reageren, ja. Maar dat is dus, zoals wel met meer zaken, politici kunnen heel erg goed reageren. Maar om nou vervolgens daar, het is net alsof mensen aan de goede kant van de, ik weet niet, van de geschiedenis willen staan. Van kijk, mij er eens tegen hebben uitgesproken.
Ja.
Maar wat ga je er dan vervolgens aan doen? Hè? Net als die hele kwestie met Ongehoord Nederland. Schande roepen. Zeggen dat dit allemaal niet mag kunnen bij de publieke omroep. Maar zelf dit systeem op poten houden. Zelf de mediawetten maken. Zelf de toegankelijkheid en het open bestel de hemel inprijzen. Op het moment dat er omroepen inkomen die jou wel naar de mond praten. Of die leuke dingen maken. Of de hele week een klimaatweek lanceren op de televisie. En wat allemaal in het straatje past. Allemaal prima. Totdat er een omroep komt die een hele andere kant op gaat. Ook totale waanzin natuurlijk. Ik vind die programma's ook niks. Laten we daar geen misverstand over begaan. Maar dan vervolgens verontwaardigd over zijn dat een door jezelf geschapen monster vervolgens een monster blijkt.
Ja,
is dat even gek?
Ja,
dus daar weet je, die hypocrisie, daar heb ik af en toe ook wel moeite mee als het gaat om morele verontwaardiging laten blijken. Ook omdat het blijft politiek. Dus mensen willen ook wel graag laten zien. Het is ook een politiek verdienmodel voor beide kanten overigens, om je hart tegen een ander uit te spreken. En dat wordt dan gezegd van, we staan voor de vrije journalistiek. Ja, totdat je een vervelend verhaal schrijft over bepaalde partijen. Want dan gaan ze je net zo hard weer aanvallen op het moment dat het hen niet bevalt.
Ja. We gaan naar Ewald Korevaar, want die had een, vond ik, goede vraag. Het ging over, hij zegt, er is veel aandacht voor stikstof. Maar hij mist, en dat vindt hij terecht dat daar veel aandacht voor is. Maar hij zegt eigenlijk dat woningtekort, daar is wat minder aandacht voor. Het is natuurlijk ook met elkaar verweven. Hè? Want de stikstofcrisis moet worden aangepakt om ook meer makkelijker te kunnen bouwen. Maar dat woningtekort, dat heeft pas echt een ontwrichtende impact op levens en op de samenleving. En als alle jongere ouderen die een woning zoeken de straat op gaan, dan zul je aardig wat ellende tegenkomen.
Maar dat doen ze dus niet. Dus dat is misschien al een deel van het antwoord op de vraag. Er is natuurlijk ook een rechtelijke uitspraak die het kabinet dwingt om maatregelen te nemen op stikstof. Kan je het mee eens zijn of niet, maar dat is wel the law of the land. Daar moet je naar luisteren. En dus moet het kabinet uit de benen komen. En na alle jaren van mooie praterij en bezweringsformules uiteindelijk wel dingen laten zien. Dus daar ligt een rechtelijke uitspraak over. Er is natuurlijk ook in de wet verankerd dat mensen een dak boven hun hoofd verdienen. Mm. Alleen dat is dan toch wat minder inderdaad iets waar mensen de straat op zullen gaan. Of hun stemgedrag op bepalen. Hoewel ik ook niet zo goed weet welke partij dan onmiddellijk zal regelen dat er woningen zijn voor iedereen. Het probleem daarbij ligt dat ook Den Haag de regie wat dat betreft veel te veel los heeft gelaten. En uiteindelijk zichzelf op afstand heeft gezet. Natuurlijk nu ook te maken heeft met problemen rond stikstof. Waardoor vergunningsverlening en zo spaak loopt en niet gebouwd kan worden. Of te weinig gebouwd kan worden. Maar toch uiteindelijk de onmiddellijkheid van het probleem eerder bij stikstof zich nu manifesteert vanwege die rechtelijke uitspraak. Dan dat er te weinig woningen zijn. Betekent niet dat niet een groot probleem is. Want dat is een groot probleem. En we zien ook aan de laatste cijfers dat de verwachtingen die Hugo de Jonge daarover uitspreekt niet gerealiseerd gaan worden. En dan vervolgens met de grote migratiestromen erbij. Wat het ook allemaal niet
talrijker maakt.
Met die huizen. Waar ik zelf me ook nog wel over verbaas. Waar je vrij weinig over hoort tegenwoordig. Omdat het niet meer in de mode is. Maar er wordt eigenlijk geen enkel groot infrastructureel project meer op poten gezet. Hè. Er was nog iets als een HSL Zuid, hè, die tunnel onder het Groene Hart, daar gingen dan miljarden in, maar er werd wel iets gecreëerd wat voor generaties bruikbaar zou zijn. De metro in Amsterdam, Noord-Zuidlijn was ook zo'n ding. Maar welk ander groot...
Met die Lelylijn zit je natuurlijk.
Ja, maar dat gaat ook wel een jaartje of 10 duren. En dat is, daar is ook nog geen spa van in de grond gegaan. Dus de vraag is wel van, als je al die huizen wil bouwen, waar men dan nu probeert vaart achter te zetten, welke infrastructuur hoort dan bij? Er is nog geen... Als een metrolijn 10 jaar duurt, Rotterdam heeft daar misschien ook wel behoefte aan. Utrecht heeft een groot vervoersprobleem. Wat wordt er eigenlijk aangelegd? Niets. Alles ligt wat dat betreft stil. Ja. En enkele keer krijg je nog 1,5 kilometer snelweg erbij in een middelgrote stad in Nederland. Maar dat is het dan ongeveer wel. Dus dat is ook een probleem wat... dat wordt dan, het is niet eens nog een stikstofprobleem. Want daar gaat het meer over dat je geen... knooppunt Melanie bij de A4 bij Leiden. Weet je dat verschrikkelijke van 3-2...
Melanie knooppunt?
Ja, we hebben dat ooit knooppunt Melanie genoemd. Omdat zij was toen minister en ze liet het allemaal maar gebeuren. En er is ook nog steeds niets veranderd. En ze is toch echt al een paar jaar weg. En de mensen staan niet alleen in de file, maar er is echt bijna dagelijks een ongeluk. En wij rijden vaak langs natuurlijk.
Ja.
Amsterdam-Den Haag. En dat is echt een probleem. En niemand grijpt in. Er wordt nu gezegd, ja, vanwege stikstof mag dat niet. En Harbers heeft het nu nog weer een paar jaar opgeschoven. Maar er wordt eigenlijk niet echt een groot project op dit moment meer voor Nederland gerealiseerd. Behalve wat renovaties
en dingen. Ja, die hard nodig zijn natuurlijk om ongelukken te voorkomen.
En wat doe je straks met al die mensen? Want als het er nu al bijna 18 miljoen zijn, die zullen ook op een gegeven moment naar hun werk moeten. Ja. Je ziet de treinen nu al overvol zitten. Weet je,
weinig personeel heb je natuurlijk dan ook nog, waardoor je natuurlijk ook überhaupt die treinen niet op tijd kan laten rijden.
Nou ja, maar dat kan nog een tijdelijk ding zijn. Maar een infrastructuurproject, daar gaat 5 tot 10 jaar of soms zelfs langer qua tijd in zitten. En er gebeurt eigenlijk niet zoveel op dat terrein. Dus woningen is één ding. Maar als je die woningen hebt, hoe gaan die mensen dan vervolgens naar hun werk of naar school? Of hoe verplaatsen die mensen zich over één brug? Dat hele Eiburg. Sorry mensen, maar we zijn in Amsterdam en we zoeken het wat dat betreft dicht bij huis. Maar het gaat natuurlijk ook over hele andere delen. Utrecht heeft ook een groot probleem. Het noorden wacht al heel lang op een snelle treinverbinding. Niet rendabel is gezegd. Als de verkiezingstijd is, wordt er wel weer van gezegd dat het gaat gebeuren. Vervolgens, we zijn nu ook alweer 2 jaar na de verkiezingen. Wat is er eigenlijk veranderd?
Ja, opvallend is dat. Er zou ongetwijfeld ook nog wel meer aandacht over komen. Wat bij veel mensen belangrijk is in hun vraagstelling zijn die provinciale statenverkiezingen. Daar komen veel vragen over binnen. Wat interessant is, is 15 maart volgens mij zijn die provinciale statenverkiezingen uit mijn hoofd in 2023. Gesuggereerd wordt dat veel VVD-stemmers bij de komende verkiezingen ja 21 gaan stemmen, zegt Matt Broos. Is dat nou echt een reëel geluid? Gaat dat echt gebeuren? En hoe denkt de VVD het tegen te kunnen houden? Nou, we hebben Edith Schippers natuurlijk al benoemd vorige week.
Ja, of mensen dus op ja 21 gaan stemmen in plaats van de VVD, bedoel je?
Ja.
Ja, nou ja, je ziet eigenlijk al in peilingen een bepaalde bewegingen gebeuren. Hoewel, er zijn natuurlijk geen verkiezingen, dus je moet het altijd wel met de korrel zout blijven nemen. Maar ja 21 profileert zich op strenger immigratiebeleid. En dat is het dan ook wel. Want ik vind dat die partij eigenlijk niet heel erg veel laat zien. Behalve in de Kamer zijn, maar maken in debatten vind ik ook niet echt het verschil. Mm. En los van de strenge immigratieagenda zie ik ook niet heel erg veel gebeuren. Hoewel ik me wel herinner dat vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen Joost Eertmans bijvoorbeeld wel over die compensatie, die koopkrachtcompensatie aan de bel trok en daar ook het een en ander over voor elkaar kreeg. Maar dat is daarna ook niet meer, hij is daar niet probleem of oplossingseigenaar van gebleven. Want dat is vrij breed uitgewaaid op een gegeven moment. Maar je ziet dus wel dat mensen aan een alternatief zoeken. En ik denk het feit dat ze naar 21 gaan, laat zien dat ze een strenger op immigratie behoefte hebben. Ook een behoefte hebben om een partij op rechts te steunen die misschien wat rechtser en wat steviger erin zit aan de rechterkant dan de VVD. Maar tegelijkertijd niet overslaat naar de populistische en de
fatsoenlijk rechts
complottheorie-achtige partijen die je her en der ziet. Hoewel, BBB is natuurlijk geen complottheorieënpartij.
En wat is fatsoenlijk? Ook fatsoenlijk, weet je, dat is ook maar een naam.
En wordt gemakshalve een beetje op rechts neergezet vanwege de boeren. Of dat helemaal zo is, hè, dat ook misschien een beetje ouderwetse term. Maar je ziet wel dat daar, dat wat dat betreft, op rechts er van alles te krijgen valt. Overigens op links zeggen we dan ook weer, daar stellen de peilingen ook heel erg teleur. Hè, want als je, nou wat is het inmiddels, 5,5 jaar deze coalitie hebt en het lukt je niet om met je partij die vroeger 60 zetels stond in de peiling, ik heb het even over de PvdA,
ja,
meer dan 12 of 13 zetels te halen, dan doe je echt iets niet goed. En SP geldt hetzelfde voor, GroenLinks krabbelt weer een beetje op nu, maar is ook nog niet boven Jan met vergelijking met de uitslag van 2017. Dus het is overal sappelen. Er is niet één partij die er echt uitspringt als het alternatief. Wordt natuurlijk wel eens over Pieter Omtzigt gedroomd, maar
er zijn ook wel peilingen van als die mee zou doen mee dan. Doet.
Ik zie hem wel veel in Den Haag tegenwoordig heel veel jonge mensen afspreken. Laatst ook nog op het plein kwam ik hem tegen. En de week daarvoor ook met veel jonge mensen die, waarvan ik dan denk van nou ja, die zullen misschien ook in de vrijwillige sfeer misschien wel iets voor hem betekenen. Dus misschien is hij achter de schermen al wat verder met het opzetten van zijn eigen vehikel. Maar goed, daar wordt heel veel van verwacht. Maar we hebben het hier al eerder over gehad. Het leiden van een partij is het iets anders dan het stellen van een moeilijke vraag in de Tweede Kamer. En
ja,
of om zich dat met elkaar kan combineren, dat valt nog te bezien.
Maar de vraag is dus uiteindelijk of die kiezers echt naar Ja 21 zullen gaan overstappen massaal. Ook omdat natuurlijk de VVD in een coalitie zit met ChristenUnie en D66. Waardoor ze misschien dat rechtse geluid wat minder kunnen laten horen dan dat ze zouden willen.
Ja, je ziet wel nu dat zij op het migratiedossier in geval hard to get spelen. He, wij konden natuurlijk vorige week al melden dat ze door de pomp waren met betrekking tot die dwang. Wat ze dan de spreiden en verleiden noemen. Maar goed, het is natuurlijk uiteindelijk toch wel dwang. En nu is de discussie heel erg over wat zijn de getallen die je dan vervolgens verplicht instelt, waar gemeenten zich dan aan moeten houden. En wat doe je met de groep migranten die daar nog eens bovenop komt. Hè? Want dan gaat het dus ook om verleiden. En dan gaat het om geld bieden aan gemeenten om nog extra bijdrage te leveren. En over die getallen wordt heel erg gesteggeld de afgelopen weken. Maar je ziet wel dat zij zich realiseren dat als je dat migratievraagstuk alleen maar een zaak van JA21 en PVV laat zijn, maar laten we voor het gemak even van JA21 uitgaan, dat electoraal pijn kan doen. En dus realiseren ze zich dat. Is natuurlijk ook een sterk punt geweest. Nou ja, een sterk punt. In ieder geval een punt waar ze sterkte hebben proberen uit te stralen. Al onder Bolkestein, maar later ook met Stef Blok, met Henk Kamp. Een stevige Bente Becker komt binnenkort volgens mij ook weer terug van de zwangerschapsverlof.
Ja.
Maar ze proberen uit te stralen, toch stevig in te zetten. De vraag is, wat laten ze uiteindelijk zien? En kan je zeggen, ja, dat komt niet zoveel. Hè? De VVD laat niet zoveel zien. Aan de andere kant, ze zitten in een coalitie. Ze hebben zich voortdurend neer te leggen bij allerlei compromissen als het gaat om migratie, immigratiebeleid. En er is eigenlijk geen coalitie, behalve de eerste coalitie van Rutte, die daar een andere koers ging of probeerde te varen. Maar die kwam al snel van een koude kermis thuis. Omdat je als het echt gaat om het beperken van de instroom, je aan verdragen moet morrelen. Wat ze in verkiezingsprogramma's voortdurend beloven, maar wat uiteindelijk ook in Europa heel moeilijk voor elkaar te krijgen is. Kortom, we zitten wat dat betreft als land denk ik ook gevangen in een sfeer van het kan allemaal niet en het overkomt ons. En ik denk wel dat het een opgave wordt, zeker als je die cijfers van de komende de CBS-cijfers ziet van hoeveel mensen hier naartoe zijn gekomen. Ja, dat het eigenlijk niet meer houdbaar is om het op deze manier maar te blijven door laten sudderen.
Ja.
Alleen, ja, je hoort ook de nieuwe aanzet voor het migratiebeleid die men van plan was, die men had beloofd toen men met over Ter Apel een deal had gesloten, hè, dat die mensen daar weg werden gehaald. Toen was er een brief gekomen van den Burg en die zei, ik ga in oktober een aanzet tot een herziening van het asielbeleid. Nou, komt natuurlijk helemaal niets van terecht. Er komt binnenkort wel een katshuissessie, begrijpen wij, om wat verder over het probleem te praten. Maar dit is een erg groot probleem wat je op dit moment vooral in de hap-snap actualiteit ziet. Mensen die buiten moeten slapen, mensen die even geen woning meer hebben. Maar denk ook even aan de integratieproblematiek die daar nog achter schuil gaat. Ja. Waar je de effecten en ook het onderwijsniveau en alle andere dingen, ook solidariteit, uitkeringen, eigenlijk de hele verzorgingsstaat, alle problemen die daar nog uit voort gaan komen, die zien we nog niet nu, maar die komen nog.
Komt meer onder druk staan dan in elk geval. We richten ons nu even op de VVD, maar een andere vraag die binnenkwam van Jorian is, hoe groot is eigenlijk de kans dat Hoekstra en Kaag opstappen bij grote verliezen bij de statenverkiezingen?
Ja, daar heb ik even over nagedacht toen ik die vraag voorbij zag komen, omdat ik me afvroeg van ja, opstappen, zou dat dan betekenen dat ze van het toneel moeten verdwijnen? Hè? Ik denk niet dat op het moment dat er een slechte uitslag voor de statenverkiezingen komen, dat ze dan zeggen, nou, Ik neem ontslag als vicepremier, want daar hebben we het hier over. Het zijn twee leiders van de coalitie. En zoek het maar uit verder. Dat zie ik niet gebeuren. Er is in de recente politieke geschiedenis wel natuurlijk op een gegeven moment iets gebeurd rond Josias van Aartsen. Tijdens Balkenende 2 was dat. Dus de periode halverwege de jaren nul, zullen we maar zeggen. Toen die coalitie van CDA, VVD en D66 regeerde, dat met gemeenteraadsverkiezingen Josias van Aartsen een soort ondergrens voor zichzelf had gesteld. Ja. Iets van als wij niet 14,6% of zoiets halen van de zetels, dan treed ik af. Iets wat je nu niet meer zou kunnen voorstellen, want het was nog een behoorlijk aantal. Maar toen had hij voor zichzelf een ondergrens gesteld. En toen verdween hij van het toneel, wat eigenlijk het begin was van een hele boelige periode, die uiteindelijk leidde tot het premierschap van Mark Rutte. Maar de hele periode verdonk volgde daar nog natuurlijk. Hij kwam daaruit voort. En ik verwacht niet dat dat onmiddellijk zou gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat als de statenverkiezingen heel erg tegenvallen voor de coalitie, dat de vraag is hoeveel ze nog voor elkaar kunnen krijgen. En dan hoor je ook wel dat ze ook in het kabinet denken, dan kan het snel klaar zijn. En dat je dan je meerderheden kwijtraakt, niks meer voor elkaar krijgt. En dan neemt het chagrijn toe. En dan gaan mensen ook wat meer over hun eigen partij en hun eigen toekomst nadenken. Ja. Maar een onmiddellijk aftreden van één of twee vicepremiers naar aanleiding van de uitslag van de statenverkiezingen, dat zie ik nog niet gebeuren. Waar je wel rekening mee houdt, wat je ook wel nadrukkelijk hoort, is dat, en ze zullen het alle twee ongetwijfeld ontkennen, maar dat de vraag is of Hoekstra het nog een keer gaat doen bij het CDA als lijsttrekker, als de partij in de staat blijft waar die nu staat. Namelijk niet goed. Ik geloof 6 zetels, Peiling van de Hond, misschien 7 of 8 elders, maar het houdt natuurlijk niet over. Hetzelfde geldt voor Kaag. Iedereen ziet dat haar kwaliteiten echt op het internationale vlak liggen. En dat ze daar ook misschien een veel effectiever bewindspersoon zou kunnen zijn. Omdat ze alleen al uit de losse pols de redenvoeringen over kan houden. Die meer hout snijden dan wat ze nu over financiële zaken vertelt. Maar goed, dat is met die formatie nou eenmaal zo gelopen. Maar de vraag is, ze doet dit natuurlijk ook wel met zichtbare tegenzin in het landsbelang. Maar de impact die dit alles heeft. Ze rijdt ook nog steeds in beveiligde gepantserde auto's rond, omdat ze bedreigd wordt. Ze heeft natuurlijk een gezin. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze op een gegeven moment denkt, ik heb mijn bijdrage aan het landsbestuur geleverd en ik ga wat anders doen.
Wie staat er, denk je, eigenlijk in de coulissen bij het CDA, zou ik te denken? Is D66 ziet wel wat mogelijkheden op de een of andere manier? Jette heeft het natuurlijk al gedaan. Paternotte ontwikkelt zich, denk ik.
Ik denk dat Jette de eerste in lijn is voor de troonsopvolging wat dat betreft. Ik heb hem ook wel dus de schaduwleider genoemd. Stout dat ik ben af en toe. Als het gaat om het CDA, de spoeling is daar wat dunner. Overigens zegt Hoekstra steeds dat hij hierin in is voor de long run.
Het is even speculatief, omdat ik er zelf benieuwd naar ben.
Dus, vooralsnog moeten we daarvan uitgaan. Maar goed, een politiek leider zal ook nooit zeggen van, misschien dat ik er binnenkort mee ophoud. Want dan ben je eigenlijk ook je geloofwaardigheid en je macht kwijt. Op het moment dat mensen denken dat je van het toneel verdwijnt. Dus dat moet je eigenlijk tot op het laatste moment altijd geheim houden. Bij het CDA, er zijn ook nog wel eens van die geluiden dat je hoort van, Hugo de Jonge zit er nog steeds. Is wel iemand ook met ideeën, zeker over de christendemocratie en over welke kant het op moet met Nederland. Of hij een stemmenkanon zal zijn in den brede, dus ook kiezers buiten het CDA binnen zal trekken. Dat is na die hele corona-affaire natuurlijk kwestieus geworden.
Ja.
Maar als ik met CDA'ers praat over, wie kijkt wat verder dan de eigen portefeuille en de eigen horizon, maar ook de toekomst en hoe moet Nederland er over een aantal jaren uitzien, dan heeft Hugo de Jonge daar in ieder geval hele uitgesproken ideeën over. Zullen veel mensen het niet mee eens zijn over, zeg ik. Ook veel mensen die luisteren, denk ik. Maar het is wel iemand die aan ideeën wat dat betreft en aan
Doorzettingsvermogen, optimisme.
Ja, geen gebrek. Ja. En dat zal uiteindelijk een beslissing moeten worden van de partij zelf. Hangt natuurlijk allemaal heel erg af van of Hoekstra inderdaad wil blijven, zoals hij steeds zegt. Of dat op een gegeven moment ook de conclusie trekt van Ik vind het besturen heel leuk, maar het leiden van een partij blijkt toch iets anders. Vraag me dan inderdaad wel af, naast Hugo de Jonge, wie dan? Moet het dan Hanke Bruinslot worden? Moet het dan Karin van Gennep worden? Henry Bontebal hoor je nog wel eens genoemd worden, die in de fractie zit. Ja, Pieter Heerma heeft die ambitie volgens mij niet om die partij te leiden. Dus ja, dat wordt nog een behoorlijke zoektocht.
Ja, interessant is dat. Een ander thema wat veel naar voren is gekomen bij de vraag is de versplintering. Interessant vond ik daarbij een optie van, ja, moet je de SGP en de ChristenUnie dan niet laten fuseren? Want ja, kun je misschien het aantal keren bidden per dag, daar moet je dan maar even uitkomen met elkaar, kort gezegd. Maar dat is misschien wel de kant die je meer op moet gaan. Want je krijgt nu zoveel partijen in de Tweede Kamer dat ja, samenwerken op een goede manier tot besluitvorming komen wel heel lastig begint te worden.
Het wordt lastig, maar ik ben er ook weer niet heel erg pessimistisch over. Want we zien nog in het meest recente verleden van nog dit decennium zelfs. Niet vorige decennium was het. 10 jaar geleden alweer. Jeetje, het gaat snel. En wat worden we snel oud, Pim?
Nou,
je zou het niet zeggen, maar het is natuurlijk wel het geval. 2012 natuurlijk. Twee hele grote partijen. Hele grote, onder de huidige maatstaven grote partijen. Namelijk de VVD en de PvdA. 41-38. Dat was een tweestrijd. Het was links of rechts. En uiteindelijk gingen ze samen proberen het land te besturen. Met alle gevolgen van dien voor vooral de PvdA van destijds. Maar het laat wel zien dat er een situatie kan zijn. Dat mensen toch weer teruggaan van die versplintering. Van de deelbelangetjes vertegenwoordigen. En toch naar het grotere verhaal kijken. Omdat ze willen dat het land een bepaalde afslag neemt. In plaats van alleen maar over de dieren, of over de boeren, of over de,
inclusiviteit,
Europa, de ouderen, al die verschillende deelbelangen. En men toch denkt van, ja, maar we hebben niet zin in nog 4 jaar Rutte. Of lieve hemel, we willen toch echt niet straks een premier Timmermans hebben. Dus we gaan ook zeker dan maar liever Rutte dan Timmer. Weet je, dat zou kunnen. En trouwens niet alleen Rutte, maar er zullen ook veel mensen ongetwijfeld aan denken. Dan moeten we naar Wilders of misschien moeten we naar de Boerburgerbeweging. Gewoon een partij die met enige grootte in ieder geval perspectief geeft op een factor van belang te zijn. Mm. Om maar tegenwicht te bieden aan het alternatief. Dus een tweestrijd kan leiden tot een ontsplintering in zekere zin. Trouwens, we hebben het nu over Rutte. Voor hetzelfde geld als het Schippers. Brengt ook weer een hele nieuwe dynamiek met zich mee. Hè, wil je Timmermans of wil je de eerste vrouwelijke premier? Ik noem maar even een mogelijkheid. Dat is ook iets wat een rol kan gaan spelen. En dan zal die versplintering ook wel weer kunnen verminderen, denk ik. Ook omdat, denk ik ook, nadat we deze periode in de Kamer hebben meegemaakt, de balans zullen opmaken van wie heeft nou echt wel wat voor elkaar gekregen en wie viel heel erg tegen. En sommige mensen die blijken een enorm talent. Hè? Onze Kamerlid van de BBB, Caroline van der Plas, natuurlijk iemand die volgens mij een heel goed Kamerlid is. En ook van links tot rechts, van boven tot beneden ook als zodanig beschouwd wordt. Dus dat is een meevaller. Op andere vlakken vraag je wel eens af van, god, wat zijn die eigenlijk de hele dag aan het doen?
Mm-hmm.
En toevallig zag ik nu Laurens Dassen weer eens op televisie. Omdat die,
naar aanleiding natuurlijk van Gideon van Meijeren.
Ja, dus dan zie je van, hé, die heeft iets gevonden waarmee die zich een soort tegenpool van de FVD kan tonen. Maar voor de rest is het toch een soort surrogaat D66 die partij.
Ja, de belofte van Volt, die natuurlijk
ziet er fatsoenlijk uit, dat is kennelijk al genoeg.
Ja, met de afsplitsing ook van de Gundogan, dat lijkt niet tot een enorme grote aanwas komen. Was in de peilingen volgens mij daar ook wel niet zo dramatisch voor staan.
Ja, maar ook niet. Ze hebben ook geen 10 zetels, toch?
Nee. Dus nou, wellicht een onsplintering. Wat wel nog, ik weet niet of je het antwoord hierop wees, want we hebben met onze grote redactie niet alles uitgebreid voorbesproken. Maar Moos Waasdorp die vroeg zich af, nou ja, als nou afsplitser Gijs van Dijk terugkeert als eenpitter en dan weer vertrekt.
En dan weer vertrekt.
Wat gebeurt er dan met die zetel?
Dan gaat de zetel naar de PvdA.
Ah.
Ja, want dat is de verkiezingsuitslag geweest. Dat is ook vastgesteld in het proces verbaal van de kiesraad. Er wordt elke keer als een fractie heeft een aantal zetels weten te bemachtigen. Op het moment dat er iemand vertrekt, gaat de kiesraad de volgende op de lijst benaderen of die plek in wil nemen. Dat is in dit geval Gijs van Dijk. Eerst nog Ploemen, overigens, als Khadija Ariep volgende week.
Volgende week is dat, hè?
Ja.
Dat woord wat je.
Nou, ik heb het nu al een maand gehoord, dus ik durf er ook niet mijn geld niet meer op in te zetten. Maar ga ervan uit dat Ariep inderdaad vertrekt. En volgende week ook vertrekt. Dan is de eerste aan de beurt Ploemen. Want die stond op uit mijn hoofd 3 bij de PvdA. Nou, die gaat niet meer terugkomen is de verwachting. Tenzij de partij een beroep op haar doet natuurlijk om bezet jij die zetels maar tot de volgende verkiezingen, want we willen Gijs van Dijk niet. Nou, die kans lijkt me niet heel erg groot. Dan komen ze bij Gijs van Dijk. Die zegt nu die zetel te willen innemen. With or without de PvdA. Dus desnoods als één pitter. Nou, daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Maar je begrijpt vanuit zijn perspectief het wel een beetje. Omdat hij zo beschadigd is geraakt door deze hele affaire. En ook eigenlijk door zijn partij. En de manier waarop die partij is omgegaan met de meldingen. En waarvan de eigen beroepscommissie van nu zegt. Hij had nooit uit de fractie moeten worden gebonjourd. Dat hij wil eerherstel. Ja. En hij wil dat het liefste via de PvdA. Maar als dat niet lukt, wil hij laten zien met zijn Kamerlidmaatschap. Van kijk, ik deug wel. Want ja, voor de rest hoor je er anders niks meer van. En de Kamer kan nu nog laten zien dat hij iets betekent.
Ja, maar dan staat de eigen problematiek bij de PvdA weer nadrukkelijk op de voorgrond. Hè? Als Gijs van Dijk al dan niet terugkeert. Nou ja, het afscheid van Khadija Ariep, wat dan ook heel ongemakkelijk kan worden, want dan moet wellicht wel Vera Bergkamp een afscheidsbrief gaan voorlezen.
Ja, hebben we op de redactie natuurlijk de popcorn al
ja, maar of misschien dat Martin Bosma dan maar dat zou, waar gaat nemen.
Zou ik helemaal niet zo raar vinden. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van het is heel goed dat ze dat wel dan voorleest. Ik kan me ook voorstellen dat ze ineens toch dacht van, nou, die coronatest, ik vertrouw het niet helemaal. Verstandig om een dagje thuis te blijven. Dan kan Martin het doen. Is er allemaal is het allemaal een beetje een stuk minder pijnlijk. Maar mocht Van Dijk die zetel innemen, voor zichzelf beginnen en vervolgens om wat voor reden dan ook besluit om die Kamer weer te verlaten, dan is die zetel, het is een PvdA-zetel, dus komt degene die na Gijs van Dijk aan de beurt is. Ik geloof het keer Sofian Mebarki, die stond volgens mij vrij hoog. Volgens mij komt die langzamerhand aan de beurt.
We hebben het net even met de hele redactie uitgezocht, Wouter.
Kirsten van den Hul is ook volgens mij aan de beurt langzamerhand. Maar goed, dat zijn allemaal mensen die net nieuwe betrekkingen en banen hebben gevonden. Mm-hmm. Dus de vraag of die dan inderdaad voor een misschien wat relatief korte tijd in de Tweede Kamer willen plaatsnemen. Maar men is dan dus, die zetel is bij de PvdA geparkeerd. En die zal dus uiteindelijk ook weer door iemand die op de lijst van de PvdA worden ingenomen. En je zag dat op een gegeven moment in de vorige periode bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie ook, dat er sprake was van wat gebeurt er nou, of wat gebeurde er in deze periode met de Forum voor Democratie Kamerleden die om wat voor reden dan ook in de Senaat zouden stoppen. Omdat ze naar Europa zouden gaan en van een andere baan zouden krijgen. Die hadden zich dan losgemaakt en die waren dan bij de fractie Nanning gaan horen. Maar ja, op het moment dat ze zich terugtrekken uit de Eerste Kamer, dan gaat die zetel weer terug naar de lijst van Forum voor Democratie. Maar ja, wie kwam er dan aan de beurt? En waar stond die in het politieke krachtenveld? Was hij dan nog wel of geen aanhanger van Baudet? Dus dan heb je daar wel een bijzondere situatie. Dat het kan zijn dat mensen die weliswaar op een lijst staan eigenlijk al hebben gezegd dat ze zich distancieren van hun partij. Waardoor die zetel hen wel toekomt, maar dat ze zich uiteindelijk dan niet bij de fractie van Forum zouden aansluiten. Dat is bij de PvdA in de Tweede Kamer denk ik niet het geval.
Nee, maar bij de PvdA, je schreef er dinsdag ook over in jouw column, is het allemaal niet zo fraai wat er nu gebeurt. En het brokkent de partij natuurlijk veel schade.
Ja, en het is redelijk onbegrijpelijk dat je er ook niks over hoort. En men hoopt denk ik dat de storm overwaait en dat dit probleem zichzelf al gaat oplossen. Ik vermoed wel dat er heel erg veel overlegd wordt en dat er veel gesprekken achter de schermen plaatsvinden om al dan niet met Gijs van Dijk eruit te komen op een manier die voor iedereen te verhapstukken is. Mm-hmm. Maar van leiderschap, ik zie het niet gebeuren momenteel bij de PvdA. Nog van de partijleider Atje Kuiken, die helemaal van het toneel lijkt te zijn verdwenen. En ook niet van de voorzitter Esther Mirjam Cent, die natuurlijk ook maar weer een opvolger is van de vorige, die al was weggegaan vanwege problemen dat het eigenlijk nog steeds allemaal niet goed gaat bij de PvdA. En je ziet dat die voorzitterspost steeds wordt ingevuld door mensen die misschien uiteindelijk ook weer niet bestand zijn tegen de zwaarte van de functie. Eigenlijk sinds Spekman is natuurlijk eerder opgezegd. Die Vedelaar is weggegaan. Esther Mirjam Cent ligt nu onder vuur. Zo blijven we aan de gang daar.
De PvdA zal ongetwijfeld nog vervolgd worden. Misschien tot slot aardig, Wouter. Ik weet niet of je hierover na had gedacht. Maar is er een boek wat je adviseert?
Ja, daar heb ik wel even over nagedacht.
Hans Milders vraagt zich dat af.
Ja, dan pak ik even mijn telefoon erbij terwijl we hier. Want er zijn twee boeken die ik echt met heel veel plezier heb gelezen over hoe het gaat in Den Haag. En het zijn wel boeken die in een tijd speelden dat, nou ja, het wel een andere tijd was dan nu. Maar dat maakt niet uit, omdat ze over de patronen van Den Haag nog steeds wel interessante dingen laten blijken. Mm-hmm. Het boek Klem in de draaideur van Ad van Liemt. Heel interessant over de ruzie die er was tussen Arthur Dokters van Leeuwen, wijlen Arthur Dokters van Leeuwen, de procureur-generaal en de toenmalige minister zorgdrager van justitie. Dat vond ik een boek wat ik eigenlijk bijna in één ruk heb uitgelezen, omdat het gewoon heel erg interessant is voor als je politiek geïnteresseerd bent. Je kan het volgens mij nog steeds bij de slechte vinden, want het is allemaal wel moeilijk te vinden af en toe. Omdat het alweer een tijd geleden is, maar ja, ik kan het wel aanbevelen. En mijn tweede aanbeveling is van een collega van het AD, Jan Hoedeman. Mm-hmm. De strijd om de waarheid op het Binnenhof. Ook een boek wat ik echt, ik geloof in een vlucht al, toen ik net begon aan mijn Haagse carrière, in één vlucht van Frankfurt naar Singapore heb uitgelezen.
Oh ja?
Ja.
En wel, wat is daar de kern van dat verhaal?
Dat gaat over hele basisdingen. Ik vond het wel echt een standaardwerk over hoe je bijvoorbeeld omgaat met bronnen in Den Haag. En dat mensen wel eens vergeten hoe belangrijk het is om niet alleen bronnen aan te boren, maar ze ook te onderhouden. Dat vond ik een hele belangrijke boodschap uit het boek van Jan. Het wordt wel eens wat minachtend over gedaan. Van dat is allemaal één grote kliek in Den Haag. En het speelt allemaal over één hoedje. Hè? De kaart die Forum natuurlijk ook speelt. Maar heel veel informatie is bij veel mensen bekend. Die vaak ook helemaal niet meer een dagelijkse rol spelen op het Binnenhof. Maar dat wel hebben gespeeld. En er zijn natuurlijk veel prominenten de afgelopen jaren ook van het Binnenhof verdwenen. Zowel voor als achter de schermen. Maar die mensen die hebben vaak ook nog hun hart op de partijplaats kloppen. Ook op het moment dat ze van het Binnenhof verdwenen zijn. En dan hoor je ook via de buitenlijnen af en toe zaken die er in de binnenlijnen op het Binnenhof gebeuren. Omdat die mensen van vroeger ook als klankbord weer worden gebruikt voor de huidige generatie. Op het moment dat iedereen in Den Haag zijn kaarten tegen de borst houdt, zijn er mensen in de entourage of in het verleden die nog best goed aangehaakt zijn. En ook mensen die je in Den Haag leert kennen en die op een gegeven moment, ik ben zelf ooit begonnen als wat was ik, 4, 25 of zo in Den Haag. En toen was ik met leeftijdsgenoten, raakte ik in contact die dan bijvoorbeeld een woordvoerder waren of een kamerlid of een assistent van een kamerlid bij een politieke partij of een ministerie. En nu ben ik politiek commentator. Ik was natuurlijk tot een paar jaar geleden ook nog chef daarbij. En toen waren die mensen met wie ik toen ben begonnen, die waren toen net directeur.
Ja.
Snap je? Dus dan groei je eigenlijk mee. En dan betekent niet dat je met die mensen niet af en toe echt forse ruzie ook kan hebben. Want dat heb ik ook wel gehad. En nog steeds overigens. Over zaken die naar mijn inziens niet goed gaan. Of dat ik het idee heb dat ik met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Of dat mij niet een eerlijk verhaal wordt verteld. Maar mensen waar je wel wat aan hebt. Omdat je al die jaren met iemand toch een band hebt opgebouwd. Dus op het moment dat het er echt om gaat. Dat er een paar mensen zijn die je kan bellen. En die je dan, waar je ook een beroep op kan doen. Van ik wil nu wel echt het echte verhaal.
Ja.
En dan mensen ook wel eens geneigd zijn om, ook al is het voor hun partij of een ministerie of een ministerschap of wat voor reden ook, niet altijd vlijend om er iets over te vertellen. Maar uiteindelijk wel dat doen, omdat je met elkaar gewoon een band hebt opgebouwd. Van bedonder me niet nu.
Ja, zijn er ook veel mensen die mee zijn gegroeid, maar gedesillusioneerd zijn afgehaakt? Want de politiek is natuurlijk in alle gradaties kan zwaar zijn.
Zeker, zeker. En natuurlijk. En dat kan om allerlei redenen zijn. Het kan ook omdat je in de liefde iemand tegenkomt waardoor je op een andere plek moet wonen. Ja. Of omdat je via een conflict of een beschadiging. Hè. Er zijn ook natuurlijk dingen misgegaan de afgelopen jaren, waar ook personen natuurlijk het veld hebben moeten ruimen waar eerst nog hoog van werd opgegeven en grote verwachtingen waren. Dus ja, dat gebeurt ook. Maar je hebt ook een aantal mensen waarvan je gewoon weet dat zij, omdat ze zo goed zijn in hun vak, ook weten te overleven.
Ja.
En die zijn eigenlijk het meest interessant. Hè? Dat gewoon mensen zijn die het al die tijd, ondanks ook tegenslagen die zij hebben meegemaakt, erin zijn geslaagd om zich niet na 4, 5 of 6 jaar van het bord te laten schaken. Want daar heb je er een heleboel van. Van die passanten die er een paar jaar zitten en dan denken, oh ja, het is toch niks van mij. Ik denk, nee, je was gewoon niet goed genoeg.
Nou,
Zo,
dat zijn toch mooie sterke laatste woorden. Een beetje arrogant, hè? Ja. Nou ja, god. Bij deze mag dat in deze aflevering
met ons en onze beste luisteraars.
Ja, want nogmaals dank aan alle luisteraars voor de vragen die zijn binnengekomen. Ik vond het een zeer interessante podcast. Ja. Dus het haalt ons ook een beetje uit... nou, comfortzone wil ik niet zeggen, maar normaal zit je zo kort op de politieke actualiteit.
En we houden de lijnen gewoon open, dus mochten er nou vragen zijn, ook in de toekomst, podcast@telegraaf.nl, dat kan natuurlijk altijd. We vergeten ook wel eens wat, soms maken we ook wel eens fouten, het is bijna niet te geloven, maar het gebeurt.
Ja.
En we zien ze wel en het blijft natuurlijk ook mensenwerk. Maar goed, we hebben het komende jaar nog wel wat vaker recessen. Ja. Dus wellicht houden we dit format er dan.
Ja, en het is voorwaar geen sinecure om zo lang natuurlijk, hè, zoals sommige luisteraars aanstippen, te praten zonder dat je ook een paar fouten doet.
Hoe lang zijn we al bezig?
Ja, 55 minuten. Oh, dus ik zeg tegen de luisteraars, tot volgende week.
Ja.